bon dia, bon tardi, bon nocci. Ik ben Martijn Schmuller en dit is niet een aflevering van ons radioprogramma Op de Klippen, maar een special van onze podcast Tegen de Klippen Op. Mijn gast vandaag is meester doctorandus Jaap Rutger Kos, belastingadviseur en onafhankelijk lid van het kiescollege van Bonaire. De laatste tijd is hij veelvuldig in de publiciteit geweest door zijn vermeende rol bij het uitstellen door de Tweede Kamer van de belastingplannen BES voor het komende jaar. Een kwestie die Kos na aan het hart ligt en iets waarbij hij vaak de samenwerking zocht met de lokale besturen van de drie BES-eilanden. Maar wat zijn die plannen nu eigenlijk? Welke gevolgen hebben deze voor Bonaire? En waarom was het zo noodzakelijk dat in elk geval een deel van de voorstellen niet al in 2025 zouden worden ingevoerd? Vragen die Kos graag wilde stellen. Omdat Jaap Kos op het moment van het gesprek in Nederland verbleef, konden we elkaar niet persoonlijk ontmoeten en werd het daarom een gesprek op afstand. En eigenlijk kwam dat wel goed uit, omdat Kos voor het gesprek aangaf zich lichamelijk niet helemaal top te voelen. We spraken elkaar op dinsdag 26 november 2024 en we beginnen dit gesprek op het moment dat de begroeting en het uitwisselen van een aantal persoonlijke zaken al geweest zijn. Hey, even over het onderwerp van vandaag. Ik ben een beetje verbaasd over wat er nu op dit moment aan het gebeuren is. Ja. Dat de subsidie op op de water, elektriciteit vastrecht en op de internet afgeschaft zou worden, dat is volgens mij toch al bijna een maand bekend.
Ja, ja. En ineens is dat nu in het nieuws.
Ja, ja. En ik heb toen ook gezegd van jongens, dit is rampzalig. Ik heb dat zelfs volgens mij bij Op de Klip heb ik dat gegeven gezegd. Van jongens, dit is echt rampzalig. Dit gaat zware schade aan de koopkracht opleveren.
Ja. Ja.
En dan gaat er dus een van de instituten in Nederland gaat opeens zeggen van ja jongens, maar dit is rampzalig. En dan begint iedereen te krijsen en te schreeuwen en te zeggen van dit kan niet en dat mag niet.
Ja, ja, ik denk dat het. De reden dat het nu ineens in het nieuws is, waarschijnlijk toch te maken heeft met de lobby die financiën nu doet tegen het amendement wat is gekomen. Mm-hmm. Want zij hebben dus ook dan, als je dus kijkt naar dat bericht van het Nibud. Mm-hmm. Kijk, het schrappen van de subsidies op die stroom is vele malen ernstiger dan het gevolg van dat amendement als financiën stug blijft volhouden, dat mensen echt die 8 en die 11 dollar moeten gaan betalen per maand.
Ja, ik heb even zitten uitrekenen en de totale koopkracht achteruitgang is 9,3% voor Bonaire, waarvan 0,42% door die belasting. Dus dat
de slipstream van het amendement. Maar wat schrijft het Nibud in de uitleg op nummer 1? Op nummer 1 schrijven ze het amendement. En het amendement wat mogelijk maakt dat mensen boven de 75.000 dan niet meer hoeven te gaan betalen. Zo framen zij hem daar. En ergens is het wel mooi dat er nu wel aandacht is voor het hele grote probleem. Mm-hmm. En ik merk dat het ook nu pas eigenlijk in de ook tot wat meer. Hoe moet ik het nou zeggen? Niet dat mensen het niet op de radar hadden, maar dat het tot wat meer vuur leidt.
Mensen worden opeens wakker.
Ik ben er heel blij mee.
Ja, ik snap het. Ik ben er ook heel blij mee. Want ik had al eerder, had ik ook naar Unkebond toe en de politiek van, jongens, waar zijn jullie? Waarom reageren jullie niet? Ja. En nu krijg je inderdaad opeens dat Unkebond die zegt van, ja, we gaan. Dat onthold zetten van dat van die rechtszaak gaan we ongedaan maken. We gaan die rechtszaak doen. En ik denk bij mezelf, jongens, dit hadden jullie al 2 maanden eerder kunnen doen. Want volgens mij is het al zo lang bekend. Ja. Dat die subsidies geschrapt zouden gaan worden. Ik vind het zeer opmerkelijk. Maar oké, ik ben absoluut met je eens dat ik blij ben dat we in ieder geval nu mensen wakker zijn geworden.
Ja, dus dat is zo. Je ziet direct ook dat de media-aandacht, dossier Koninkrijksrelaties, dat het ook een beetje aan het verschuiven is toch naar dat grote probleem. Ineens hebben mensen het niet zo heel veel meer hierover.
Nee, want ze zien nu inderdaad het grote verschil.
Ja, we zaten naar een mug te kijken, maar er was ook nog een olifant. Ja. Maar goed, dus we hebben het eigenlijk, dat is eigenlijk het perspectief waar we het in hebben. We hebben het toch weer een beetje over de mug. Dat is nog steeds wel nog steeds heel vervelend. Die mug die steekt en het doet pijn en dat wil je niet.
Het is maar $11, maar voor mensen die niks hebben is $11
is
gewoon
het echt
geld.
Heel, het is gewoon ondraaglijk, punt. En het maakt niet uit of het 0,41% is of onder een aanslaggrens inkomstenbelasting. Als het op de loonstrook wordt ingehouden, is het gewoon, dit kan gewoon niet. Dat is gewoon ondraaglijk. Ja, wat je dus merkt is dat er zijn gewoon oplossingen voor de slipstream van dat amendement. Alleen.
Zijn er nog andere gevolgen van de amendement? Wat er negatieve gevolgen zijn? Want is dit.
Kijk, als je graag wil, en dat willen de meeste mensen ook, dat de sterke schouders meer lasten gaan dragen. Dat is ook een doel geweest van het belastingplan. En dat is een doel wat door de meeste mensen, inclusief mijzelf, wordt onderschreven. Dan is het natuurlijk wel negatief dat niet is doorgegaan. Maar dat komt omdat alles aan elkaar vasthangt in één pakket.
Ja.
Maar dat betekent niet dat er een probleem ontstaat met armoede of mensen die niet geraakt. Het is meer dat je zegt van ja, dat zijn eigenlijk wenselijke effecten en iedereen snapt dat die grens van die tweede schijf ook eens een keertje omlaag moet. Volgend jaar of drie.
Eigenlijk ook dat die belastingschijf eens een keer een beetje omhoog moet. Ik bedoel, van 30,5 naar 35% is natuurlijk niet de stap die levensgroot is. Die zou naar mijn mening groter mogen zijn.
Ik kan ook een keer naar 40, 50, ja. Nou ja, zoiets. Ik denk niet dat je hem helemaal naar 50 of 60 moet halen, zoals in de Joop den Uyl tijd. Maar je zou daar best nog, je zou er ook best nog een kop bovenop kunnen zetten. Hè? Dat je zegt 30, 35 en 40.
Ja.
Of 45, zoiets. Hè? Dat zijn, maar dat werd wel een eerste stap meegemaakt. Alleen die stap, er is zomaar met natte vingerwerk is een grens gekozen. En daar hoor je eigenlijk netjes even een politiek besluit over te nemen. Met overwegingen vanaf wanneer vinden wij dat mensen een sterke schouder zijn en ze moeten meer betalen. En het kan zijn dat je die legt waar die nu ligt. Maar het kan ook zijn dat je zegt nee, wij kijken toch even naar het hoogste bedrag van de minimumvoorbeeldberekeningen van het Nibud. En dan kijken we waar dat dan op uitkomt. En we vinden in ieder geval dat als je iets doet aan een belastingstelsel, dat je mensen moet ontzien die nog niet het inkomen bereiken wat het hoogst is wat het Nibud heeft berekend in een specifieke gezinssamenstelling. En dan kom je uit op $5362 netto voor twee volwassenen met twee kinderen in Saba die geen sociale huurwoning hebben. En stel dat je daar één ouder van hebt die werkt, hè, want mensen vinden over het algemeen dat ze zeggen, ja, moet je allebei, maar je kan een andere ouder hebben die niet werkt. Ja, ze kunnen trouwens ook allebei niet werken, maar dat is wel waar vanuit het kiescollege, bestuurscollege, eilandsraad is gezegd, ja, weet je, en dit hoor ik ook de Centraal Dialoog, je moet toch even de hoogste nemen en daar de grens leggen. En dat betekent toch dat waar dat plan nu de grens legt, ja, die ligt daaronder. En je kan het heel beter.
Jij zei 5.000, wat zijn nu als bedrag?
Ja, dus die Nibud bedragen zijn netto bedragen per maand uit 2023. Dat was 5362 netto.
En waar ligt de grens nu?
Is niet berekend. Dat is ook nog het leuke. Dus eigenlijk zou je die opnieuw moeten berekenen. Rekening houdend ook met de schrappen van die subsidies. Want die hebben daar natuurlijk ook een invloed op. Of misschien niet. Misschien zaten die in 23 er nog wel in. Of niet in. In ieder geval, je moet dat opnieuw berekenen. Maar laat me voor het gemak zeggen dat die even 2 keer 3% inflatie omhoog is. Dan kom je nu uit op iets van 5600 per maand netto. En dat betekent dat daar een bruto inkomen, dan kom je uit op 90.000. Kijk, natuurlijk zijn er ook mensen die 70.000 verdienen en zijn een eenpersoonshuishouden. Ja, die hadden meer kunnen betalen. Alleen ons fiscale stelsel is niet zo sophisticated dat je dat soort dingen kunt doen. Dat is natuurlijk in Nederland wel. Kun je dat heel specifiek doen. En die krijgt een huurtoeslag, die krijgt kindgebonden budget. Nou, dat hebben wij niet. Zolang je dat niet hebt, kun je denk ik beter zeggen, leg die grens iets hoger. En als je dan geld tekort komt, nou, maak van die 35,4 dan 40%.
Ja.
Want je weet toch dat je zit met mensen die in ieder geval een menswaardig bestaan hebben.
De grens voor de tweede belastingschijf was nu op 75 bruto volgens mij per jaar.
Nee, nou, op 71.000.
Ja.
Alleen doordat de belastingvrije som dan in dat plan ook iets omhoog zou gaan, is niet iemand van 71.000 direct erdoor geraakt. Want die heeft natuurlijk ook het voordeel van die belastingvrije som. Dus het omslagpunt lag eigenlijk rond de 75.000.
Ja, ja.
Maar in wezen is dit helemaal, in mijn mening, niet het grootste bezwaarpunt tegen het belastingplan. Mm-hmm. Als dit het enige was geweest, dan denk ik dat daar helemaal geen amendement op aangenomen zou zijn. Dan zou er meer gezegd worden, god, dan moeten we nog volgend jaar eens beter naar kijken.
Eventueel reparatie en dat soort zaken. Ja.
Ja, want de meeste mensen, denk ik, die 75.000 verdienen, zullen niet een vierpersoonshuishouden met een éénverdiener in Saba zijn, als die al bestaat. Dus, mm-hmm. dus meer even dat het, waar het ook om gaat hier. En dat is eigenlijk een stukje wat meer te maken heeft met, ja, erken je ook de autoriteit van de lokale gemeenschap?
Mm-hmm.
Hè, het is prima dat Bonaire onderdeel is van Nederland. Maar je hebt natuurlijk daardoor wel een democratisch systeem met een gebrek.
Mm-hmm.
He, waar je in Nederland het maatschappelijke debat met talkshows en nou ja, van alles en nog wat hebt. CPB's die allerlei dingen berekenen.
En
dat hebben wij niet.
Scherpe journalisten.
Ja, dat hebben wij niet. En dat betekent dat iemand van achter een bureautafel gewoon kan zeggen, wop, we leggen de grens hier.
Ja.
En dat is eigenlijk een heel gevaarlijk. En zodra je een knoppen begint te draaien, is dat eigenlijk heel gevaarlijk. Want dat betekent, volgend jaar wordt er nog een keer aan een knop gedraaid, want dan houdt het ook hierbij niet op. Dus als je nog verder kijkt van wat is nou echt de reden, denk ik, waarom dit amendement, waarom er zo op is aangestuurd vanuit Bonaire, dat is gewoon, wij willen wezenlijke samenspraak.
Mm-hmm.
Het betekent niet dat wij een vetorecht moeten hebben, of dat wij moeten bepalen hoeveel belasting er gegeven wordt. Er zijn ook genoeg mensen in Caribisch Nederland die daar en ook in de politiek zitten en dat roepen.
Mm-hmm.
Maar daar kom je niet ver mee. Hè, maar als je toch een iets gebrekkiger democratisch systeem hebt, dan zou je iets beter kunnen luisteren naar, ja, als daar zinvolle, constructieve voorstellen komen.
Mm-hmm.
Nou, en als wij dan een bezwaar tegen een bepaalde vormgeving uiten in een hele uitgebreide brief van 11 kantjes, waarin niet wordt gezegd, we zijn tegen elke verhoging als zodanig, maar ja, let dus ook even op die nieuwe bedragen, en het kleinbedrijf gaat hieronder lijden, en allemaal van dat soort argumenten. Waar zijn de koopkrachtberekeningen? Waar zijn de cost of doing business berekeningen? Ja, als die er allemaal niet zijn, ja, dan willen we graag wezenlijke samenspraak. En dat is denk ik wat bij de Tweede Kamer ook, want de verschillende politieke partijen die dat amendement hebben ingediend, hebben ook allemaal een andere reden, denk ik, waar ze de nadruk op leggen waarom ze dat indienen. Maar de overkoepelende reden was toch wel, doe dit nou samen met de eilanden, staatssecretaris van Financiën.
Dus de irritatie bij de Tweede Kamer zat vooral van dat jullie inderdaad vanuit Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, daar heb jij een belangrijke rol in gehad.
Ja.
Om een gesprek in feite hebt gevraagd met Financiën. En dat gewoon bot geweigerd is. En daar is, heb jij de indruk, vooral de irritatie bij de Tweede Kamer ontstaan van, jongens, hoe kunnen jullie dit doen zo?
Ja, die Tweede Kamerleden willen zich niet branden aan of een grens nou bij bedrag A, B of C moet liggen. Want daar denken ze allemaal weer anders over. Dan zou je ook nooit een amendement op kunnen aannemen, denk ik.
Mm-hmm.
Maar die hebben wel zoiets van, we merken wel dat er vanuit Caribisch Nederland op dit punt eenheid is.
Ja.
Ja, en waarom is er niks mee gedaan? En gesprekken zijn er overigens wel geweest, mm-hmm. heel veel. En dat is ook steeds, de Kamer zegt dat telkens in elk overleg, in elke vragenronde. En waarom is er niet met de eilanden? Dan zegt Financiën, ja, maar daar hebben we mee gesproken toen en toen en toen. Ja, wat houdt dat in? Dan gaan zij vertellen wat de voornemens zijn voor het belastingplan. Maar wezenlijke samenspraak is dat je kijkt naar de bezwaren van een ander en hoe je met die bezwaren je plan kan aanpassen, zodat je nog steeds je doel bereikt met het plan wat je wilde, maar ook rekening hebt gehouden met bezwaren. Wezenlijke samenspraak.
Met andere woorden, er is tegen de eilanden aangepraat, maar niet met de eilanden aangepraat.
Ja. Klopt. Overleg, gesprekken zijn er geweest, maar niet wezenlijke samenspraak. Ja.
En er was en jullie hadden, ik zeg nu even jullie, omdat jij geadviseerd in hebt. Maar het gaat in jullie, bedoel ik in feite de gemeentebesturen van, of de eilandsbesturen van Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.
Ja. En de centraal dialoog, wat ook een hele belangrijke is, hè? Want daar heb je natuurlijk werkgevers, werknemers in zitten. Ja.
En die waren ook sterk hierbij betrokken.
Ja, ja, en die hebben ook, zijn steeds tegen diezelfde muur opgelopen. Van ja, er wordt ons wel uitgelegd, er komen naar ons toe. Maar als wij iets zeggen, wordt er nooit iets mee gedaan. Terwijl dat soms heel erg voor de hand ligt. Dat je zegt, nou ja, als je hier dan een kleine... soms denk je ook wel eens van, nou ja... Waarom heb je die grens nou even niet met 5000 omhoog gedaan en een 1% hier erbij? Of dat je in ieder geval iets doet met gewoon helemaal niets. Zelfs niet waar het gewoon heel erg voor de hand ligt. Als je denkt, nou, geef de mensen even een zoet koekje bij de thee. Ook dat wordt niet eens gegeven. Want mensen snappen ook wel dat de invloed beperkt is. Mm-hmm. En dat je soms ook met een klein stapje ook tevreden kan zijn. Mm-hmm. Daar waren we allemaal al wel van uitgegaan. Dat iedereen ook al op voorbereid. Van joh, we moeten echt niet denken als we deze brief schrijven dat het dan allemaal Hosanna is straks. Maar ja, daar is gewoon helemaal niets mee gedaan. Ja, en het lastige is dan is nu dus in het amendement alles tegengehouden. Want je kan niet cherrypicken. Dus het is of je moet hem inhoudelijk gaan bijstellen. Maar dat is eigenlijk niet, dan moet niet het werk van een Tweede Kamer zijn om helemaal mm-hmm. in de details te gaan zitten. Ja, dus dan wordt eraan een noodrem getrokken. Maar ja. Ik denk dus dat het grootste financiële bezwaar van het belastingplan zonder het amendement erin zat, dat het kleinbedrijf gigantisch hard geraakt zou worden. Waardoor ook gevreesd werd voor de betaalcapaciteit van die kleine bedrijven om de minimumlonen te kunnen blijven betalen.
Daar wil ik graag straks even weten wat je daarmee doet. Ik heb alleen nog even een vraag daarvoor. Jij hebt de indruk dus dat de Tweede Kamer heeft gezegd van wij stemmen voor dit abonnement. Jullie als eilandsbestuurder hebben aangestuurd van jongens, dat lijkt mij de enige mogelijkheid nog. Maar op het moment dat de Belastingdienst en ministerie van Financiële Zaken bereidwilliger was geweest om te luisteren en aan te passen, dan was het abonnement gewoon niet nodig geweest.
Nee. En dan waren we waarschijnlijk ook met veel minder dan wat wij hadden gevraagd ook al tevreden geweest. Ja.
Andere woorden, dat het amendement door de Tweede Kamer is aangenomen, is in feite door de minister en het ministerie van Financiën te danken.
Ja.
De starheid daarin.
Ja, klopt. Want dat zie je echt staan, ook in de toelichting, in het amendement. Dat staat er gewoon bovenaan. Er is geen wezenlijke samenspraak en dat moet nu gewoon alsnog gebeuren. Dus het amendement heeft in die zin twee functies. Het stelt maatregelen uit. Mm-hmm. Niet om alles af te stellen. Hè. Het is ook niet weggestemd, want in principe is het ook niet allemaal verkeerd. Mm-hmm. Maar het is uitgesteld om mogelijk te maken dat die wezenlijke samenspraak alsnog plaatsvindt.
Nog even heel duidelijk herhalen. De plannen zijn niet afgestemd, ze zijn alleen uitgesteld.
Ja. Om tijd te creëren.
Dat,
om die wezenlijke samenspraak te hebben, zodat je een aanpassing kan maken in die plannen, zodat je tegemoet komt aan de bezwaren.
Hebben jullie er onderling ook met mensen van de Tweede Kamer over gehad van als over een jaar blijkt dat Financiën nog steeds niet bereid is tot samenspraak?
Nee. Daar hebben we het niet over gehad. Maar ja, dan zou je nog een keer iets moeten doen in een kamer. Kijk, Financiën heeft de bevoegdheid om alles gewoon per 1 januari 2026 in werking te laten treden. Mm-hmm. Voor 2025 kunnen ze dat niet, want de Kamer heeft gezegd nee, pauzeknop. Mm-hmm. Maar zij zouden inderdaad kunnen zeggen, joh, is allemaal leuk samenspraak, dat gaan we gewoon niet doen. Of we doen alsof we het doen en we doen het eigenlijk toch niet. En dan gaat gewoon op 1 januari 2026 alles in werking. En sterker nog, dan kunnen ze er nog een nieuw belastingplan overheen leggen waar het allemaal nog verder mee uit de pas loopt met wat de eilanden graag zouden willen. Mm-hmm. Dus dat kan. Daar hebben we het nu niet over gehad. Maar ja, als dat zou gaan gebeuren, ja, dan weten we onze weg opnieuw weer te vinden naar de parlementariërs.
Ja, en even voor alle duidelijkheid. En voor, ja, ik vraag het nog een paar keer om gewoon het duidelijk te hebben. Er is bij geen van de partijen die dus nu met die amendementen bezig zijn geweest. Dat is de Tweede Kamer voor in de meerderheid tegen de eigen regering in sommige gevallen zelfs.
Ja.
En de eilandsbesturen niet omdat de rijken rijker moeten worden, maar om te zorgen dat de armen niet armer worden.
Ja. Ja, dat is de reden geweest. Ja. Alleen omdat het pakketten zijn, ja, kan je niet de ene wel en de andere niet doen. Mm-hmm. Je stelt het gewoon uit. Je zegt, die gaan even door met de huidige regelgeving zoals die nu ook is.
Ja.
Maar de reden is, wij maken ons zorgen dat de armen armer worden.
En op welke manier gaan ze armer worden volgens jullie?
Het belastingplan 2025, zoals het was zonder amendement, leidt tot gigantische druk op het kleinbedrijf. Oplopend tot -8%.
De kleine
ondernemers.
De kleine
ondernemers,
ja,
die meewerken in hun bedrijf in een sector met, dan laten we het even, laagwaardig betaalde arbeid noemen. Dus bijvoorbeeld een schoonmaker die zijn eigen bedrijf heeft en er zitten 1 of 2 mensen of 3 bij in dienst.
Ja, glazenwassers.
Ja, glazenwasser, tuinier, auto, schoonmakers. Is een heel groot deel van de economie, vooral omdat we toeristisch georiënteerd zijn, heb je daar natuurlijk een heel groot deel van.
Is er enig idee over bijvoorbeeld op Bonaire, hoeveel van dit soort bedrijfjes er zijn?
Dat weten we dus niet. Heel jammer. Iedereen weet dat ze er zijn.
Maar we praten over 5, 6, praten over 10, praten we over 50, praten we over een paar 100.
Ik denk wel dat het 3 getalletjes heeft.
Okay.
Dus 3-digit number, maar of dat er nou 100 zijn of 200 of 90, dat weet ik niet. Maar het zijn er niet maar 10. Dat kan niet. Het zullen er echt meer zijn. Misschien zijn het er 300, misschien zijn het er zoiets. En dan moet je eigenlijk, denk ik, ook nog de werknemers erbij tellen die daar dan werken.
Mm-hmm.
Want het gaat niet alleen, het gaat dus om de persoon van de ondernemer. Maar op het moment dat die, zeg maar, dusdanig onder druk staat van zo'n lastenverzwaring, en ja, zal die ook meer moeite hebben om die salarissen op tijd te betalen. Die salarissen zijn terecht gestegen, hè, van de minimum, van de minimumlonen.
Ja.
Want dat is wel de sectoren waar we het hier over hebben. Ja, dan op een gegeven moment is het een stapeling. Want dan is het, de kosten van het minimumloon zijn hoger. Maar dan komt dus eigenlijk ook nog dit belastingregime erover. Kijk, als de minimumlonen misschien niet ook heel hard gestegen waren, was het ook dan nog te dragen. Maar het komt er bovenop.
Op welke manieren gaat het kleinbedrijf in feite het kind van de rekening worden? Want dat is wat ik dus nu hoor.
Ja. Dan moet ik het even goed uitleggen. Zo'n kleinbedrijf die leeft, zeg maar, van het loon uit zijn eigen bedrijf voor het werk wat hij doet.
Mm-hmm.
En van het stukje winst, als dat er is.
Mm-hmm.
Het belastingplan 2025 gaat een groter gedeelte van dat inkomen als loon belasten. Dus en loon is zwaarder belast dan winst.
Ja, want loon wordt als je in de lage schaal zit 30,5%, hoog 35%, winst is 5% op dit moment.
Ja, klopt. Nou, en de lonen waar we het nu over hebben, die vallen in de 30,4% groep. Hè, die komen al lang niet aan die 35 toe.
Mm-hmm.
Ook niet in het belastingplan. Maar een ondernemer moet in eerste instantie een loon krijgen wat gebaseerd is op wat het werk waard is als hij dat voor een onafhankelijke werkgever zou doen.
Mm-hmm.
Dat heet de gebruikelijk loonregeling.
Ja.
En in 2023 moest dat minimaal 70% zijn van dat loon.
Mm-hmm.
En de rest kon je dan als winst uitkeren.
Mm-hmm.
Dat is verzwaard tot 90% van dat loon in 2024. Dat is het vorige belastingplan.
Mm-hmm.
En dat heeft voor deze ondernemers al rond de 3% inkomensachteruitgang opgeleverd door het vorige belastingplan. Dat mm-hmm. is ook door de regering zelf erkend in een Kamerbrief van 3 april 2024.
Mm-hmm.
En daar zou dan nu 2025 nog een keer overheen komen, want die gaat die 90% naar 100%. Dus dat betekent dat de effectieve belastingdruk voor die ondernemers toeneemt.
Ja.
En daarnaast zou het tarief op winstuitkeringen omhoog gaan van 5% naar 7,5%.
Mm-hmm.
Het amendement haalt dat laatste stukje, stelt dat laatste stukje uit. Dus die verhoging van 5% naar 7,5%, die is met het amendement uitgesteld. Maar de aanpassing van dat loon van 70 naar 90... nou, dat is al gebeurd in het vorige belastingplan. En van 90 mm-hmm. naar 100%, daar doet het amendement niets aan. Eigenlijk had dat wel gemoeten, maar dan zou het amendement er ingewikkeld uitzien. En dan snapt niemand het meer. Maar het idee is eigenlijk dat we dat voor 2026 in de onderhandelingen zouden willen herstellen. Dat we zeggen, nou ja, we gaan toch nog een keer over alles praten. We willen dat eigenlijk weer terug naar die 90 halen. Maar dit houdt het amendement dus niet allemaal tegen. Maar in ieder geval wel één van de twee maatregelen.
Ja, ik heb begrepen. Ik heb van diverse ondernemers gehoord. Maar ik weet niet of dat waar is. Want mm-hmm. ik heb zo langzamerhand door dat heel veel ondernemers zelf eigenlijk niet begrijpen hoe het in elkaar zit.
Ja.
Dat nominale salaris, dat salaris wat een ondernemer zichzelf moet toekennen,
ja.
Zo hoog is dat je automatisch straks in die hoge belastingsschaal terechtkomt. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Kijk, er is een normbedrag. Dat staat ook in de wet en dat wordt volgend jaar ook weer verhoogd. Dat is nu 40.000 en een beetje.
Uh-huh.
Daar staat eigenlijk in, een gebruikelijk loon zou 40.000 moeten zijn.
Uh-huh.
Maar dat is geen wet van mede en persen, want in die wet staat gewoon, als jij kan aantonen dat het soort werk wat je doet en de hoeveelheid tijd die je erin besteedt en nou ja, alle andere omstandigheden overeenkomen met een lager loon, dan mag je gewoon dat lagere loon nemen. Alleen dat mag dus volgens de huidige regeling 90% van het lagere loon zijn en dat wordt opgehoogd tot 100% van het lagere loon. Maar dan zit je niet, als je schoonmaker bent en je werkt mee in je bedrijf, mm-hmm. dan heb je straks niks te maken met die hoge belastingschijf. Want dan zit je daar nog lang niet. Dus zo erg is het probleem gelukkig ook niet.
Oké, want ik begreep dat de nominale loon, of dat gebruikelijke loon,
ja.
Zoveel was opgehoogd dat het in feite in die tweede schaal terecht zou gaan komen.
Nee, dat is dus niet, dat is niet zo. Nee.
Ik begreep ook, ik hoor een hoop verhalen en ik wil ze bij jou checken. Ik hoor ook dat als jij op een gegeven moment dat gebruikelijke loon niet haalt, dat mm-hmm. jij wel belasting moet betalen alsof je het wel gehaald hebt.
Ja, dat is ook correct. Dus je hoeft niet op dat normbedrag te zitten van 40.000. Hè. Je kan lager zitten, maar op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, ja, als jij 40 uur per week schoonmaakt, dan moet je daar minimaal toch het loon voor nemen, wat een schoonmaker krijgt. Maar stel dat je dat niet kan uitbetalen, omdat er gewoon meer kosten dan opbrengsten zijn, moet je wel de belasting erover betalen. Ja. Dus het is een hele harde maatregel, die ophoging van dat gebruikelijk loon. Het is heel streng. Kijk, de gedachte erachter dat ze die zo hebben opgehoogd, is dat ze zeggen, we willen de ondernemer gelijk belasten als een werknemer als het gaat over de arbeid. En dat is een mooi principe, wat denk ik ook mensen best wel kunnen delen.
Mm-hmm.
Alleen het punt is, als je in een uitgangssituatie zit, waarbij je gewoon mensen hebt die niet verdienen wat ze moeten verdienen voor een menswaardig bestaan,
mm-hmm.
Dan moet je daar gewoon even niets. Dan kan je wel zeggen, ja, maar de werknemer had het nog erg. Ja, dat kan wel zo zijn, maar je moet gewoon mensen die onder zo'n bedrag zitten nooit met een belastingverzwaring confronteren.
Nee, want ze konden situatie al niet betalen en de nieuwe situatie dus al helemaal niet.
Nee. En dus ook
ik hoorde uit Nederland, sorry dat ik je onderbreek.
Ja.
Ik hoorde dan uit Nederland van ja, maar als jij op die manier je bedrijf moet runnen, dan moet je gewoon geen bedrijf beginnen.
Ja, nou ja, dat zou zo kunnen zijn, maar ja, kijk, dat is dan heel goed om eens een keer te kijken. Ja, willen we misschien bedrijven op een hele andere manier in de heffing betrekken? Willen we misschien op een hele andere manier met vestigingsvergunningen omgaan? Moet je misschien weer een middenstandsdiploma introduceren, zodat je de mensen helpt dat ze het wel kunnen doen voor ze een bedrijf beginnen? Hele legitieme reden, maar de vraag is, moet je mensen in een situatie waar die gewoon lastig is, is dan een belastingverhoging, is dat dan het recept wat men nodig heeft? Nee, daar zeg ik gewoon acuut tegen. Nee, dat moet je nooit doen. Want je gaat er niet alleen die mensen mee hebben, maar ook de mensen die voor hun werken.
Ik heb altijd begrepen dat deze makkelijke manier van belasting innen ook gedaan is om het mensen makkelijker te maken om dit soort dingen te doen. En ik krijg de indruk dat in feite de Belastingdienst in Nederland en de ministerie van Financiën bezig is om dat idee van we houden het makkelijk zodat mensen makkelijker ook creatief kunnen zijn in geld verdienen in deze lastige situatie, dat die in feite losgelaten wordt.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Dat is de beweging die je ziet. En dat waren niet de uitgangspunten van het fiscale stelsel zoals we dat nu hebben.
Mm-hmm.
Dus men is hier bezig met een... En men doet het stapsgewijs, hè, maar men is bezig om de oorspronkelijke uitgangspunten van het stelsel wezenlijk te wijzigen. En dat kan, maar toen dit stelsel tot stand kwam, is dat in wezenlijke samenspraak met de eilanden gebeurd. Als je nu zo'n stelselmatige wijziging bezig bent, en dan kan je dat allemaal opsplitsen over 10 stapjes, maar je ziet welke kant het opgaat, dan moet dat in wezenlijke samenspraak gebeuren.
Ja.
En op het moment dat je dat niet doet, is het einde zoek.
Dat is ook de reden waarom de eilanden dus eisen van dit moet in samenspraak. Want dit is een complete verandering van het soort belasting. Een hele andere belastingregime. En dan moet daar dus over gepraat worden.
Ja, exact. Ja. Terwijl misschien best dit ene belastingplan niet tot een rampspoed en het einde der tijden zelf zou leiden. Maar dat blijft het hier niet bij.
Mm-hmm.
Dit is het begin. Dat staat ook vaak in het plan. Hiermee wordt het begin gemaakt om dit en dit en dit te doen. En tegelijkertijd zijn er denk ik uitgangspunten waar op de eilanden wel brede politieke steun voor is, die ook in dat belastingplan stonden, die dan nu wel, ja, omdat nou eenmaal een pakket is, allemaal geschrapt moeten worden. En dat is bijvoorbeeld van ja, als je ergens een voordeel geeft, moet je dat niet aan rijke mensen laten toekomen. En als dat toch zo is, moet je dat op een bepaalde manier terugdraaien.
Ja.
Kijk, dat zijn natuurlijk dingen waar iedereen het wel mee eens is. Ja. Maar ja, werkt het ook allemaal zoals ze dat zeggen? Kijk, dus die maatregelen ogen sympathiek, maar zijn bij een nadere bestudering heel slecht.
Ja.
En niet in wezenlijke samenspraak gekomen. Kijk, dit staat ook heel erg to the point in de toelichting op het amendement uitgelegd. Het is maar één kantje. Maar het lijkt ook alsof Financiën zelfs die toelichting niet wil lezen. Want die dichten eigenlijk de mensen achter het amendement allemaal dingen toe die mensen helemaal niet vinden. En dat is gewoon spijtig.
Ja. Ja. Eigenlijk dus, waar ik steeds meer nu op uitkom, is dat, je kan bijna zeggen dat de Belastingdienst en de minister van Financiën deze actie in feite aan zichzelf te danken heeft.
Ja, overigens niet de Belastingdienst, want die gaat niet over wetgeving. Dus het is echt ministerie van Financiën.
De Belastingdienst maakt geen wetgeving, maar geeft wel adviezen, denk ik.
Ja, maar ik heb wel eens vernomen dat zij ook wel eens verzoeken hebben en dat er dan ook niet veel mee gedaan wordt. Dus dat Belastingdienst is wel een onderdeel van het ministerie. Maar als het om dit soort dingen gaat, ik denk niet dat een Belastingdienst adviseert over waar moet je een inkomensgrens neerleggen voor een tweede schijf. Nee, ik denk meer dat zij gewoon kijken van als ergens iets gedaan moet worden, is het uitvoerbaar en op welke manier.
Mm-hmm.
Ja. Maar het is geen politieke instelling.
Nee, het is een uitvoeringsdienst.
Ja, en ik merk ook dat ze echt in die rol blijven, hoor. Ik zou hier de Belastingdienst niet voor aanwijzen.
Oké, nee, dat is duidelijk.
Ja.
We hebben heel veel onderwerpen al gehad. De reacties zijn duidelijk. Die zijn duidelijk dus inderdaad ook door het ministerie van Financiën ook aangestuurd. Van jullie willen allemaal dingen. Dat is door René Zwart overgenomen. Nou ja, dat weet je van René Zwart dat hij dat doet. We hebben het net even gehad. Ik zit even te denken. We parkeren dat even. Ik wil even een andere vraag. Maar nou ben ik dat andere punt kwijt. Begin ook echt op leeftijd komen, zo langzamerhand.
We hadden ook misschien hadden even geparkeerd dat kleinbedrijf.
Ja.
Hoe die door de maatregelen getroffen zouden worden.
Ja, dat hadden we even geparkeerd. Daar wil ik graag inderdaad nog even over hebben. Hoe gevaarlijk is dit voor het kleinbedrijf?
Ja, dit is echt heel gevaarlijk voor het kleinbedrijf, omdat die geconfronteerd worden met een opstapeling van maatregelen.
Mm-hmm.
Het vorige belastingplan 2024, wat al in werking is getreden, heeft al tot een inkomensachteruitgang geleid.
Mm-hmm.
Van rond de, even uit mijn hoofd zeg ik, 2-3%. Nou ja, het heeft altijd te maken met welk rekensommetje je maakt. En dat was ondanks de forse verhoging van de belastingvrije som in het vorige belastingplan. Hè. Dus per saldo is daar echt iets wezenlijks al gebeurd. Nou, en dan komt het belastingplan 2025 overeen, plus natuurlijk de gestegen arbeidskosten door de stijging van het wettelijk minimumloon.
Ja.
Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, wacht eerst even af hoe dat uitwerkt op de bedrijven, de verhoging van het minimumloon, en kijk dan waar je eventueel extra belasting kan heffen. Ja. Maar er is dit dus in dat belastingplan 2025 zit eigenlijk een dubbele maatregel die de kleine bedrijven gaat pakken. En dat is de verhoging van de belasting op winst van 5 naar 7,5.
Mm-hmm.
En nogmaals, dat zijn allebei helemaal geen hoge bedragen. En dat is natuurlijk veel lager dan wat een werknemer betaalt of wat in Nederland betaald wordt.
Mm-hmm.
Alleen er zijn gewoon veel ondernemers die wel ook een minimuminkomen hebben. En moet je mensen met een minimuminkomen nou gaan aanslaan omdat hun buurman het nog slechter heeft? Nee, dat is een heel slecht idee. En daarmee haal je niet alleen maar... je raakt niet alleen maar die meewerkende ondernemers, die meewerkende zelfstandigen met 1 of 2 werknemers, maar je raakt ook de betaalcapaciteit van het minimumloon voor de werknemers.
Mm-hmm. Het enige wat dus uitgesteld is, is de verlaging van die tweede schijf.
We hebben het over 4 maatregelen in het belastingplan die het amendement uitstelt.
Ja, noem ze eens.
Ja, 1. Structurele koppeling van de belastingvrije som aan het wettelijk minimumloon voor alle inkomens. Dus de generieke manier van die koppeling. Mm-hmm. Dat is de eerste maatregel.
Ja.
Die kost 15 miljoen structureel.
Waarom is dat uitgesteld?
Dat is uitgesteld omdat die samenhangt met maatregel 2, 3 en 4. En maatregel 2, 3 en 4 hebben dat desastreus effect.
Oké, goed. Dan gaan we naar 2 toe.
Ja, 2 is belasting op winst van 5 naar 7,5%.
Mm-hmm.
Derde maatregel is de tweede schijf inkomstenbelasting begint te lopen vanaf belastbare sommen van $50.000. En dat komt dan overeen met iets van $70.000 bruto.
Mm-hmm.
4, hoteltarief begint stapsgewijs te worden verhoogd. Hoteltarief vastgoedbelasting.
Mm-hmm.
Dat zijn de 4 maatregelen die door het amendement zijn uitgesteld. Maatregel 1, de goede maatregel, maar door de vormgeving is die extreem duur en daarom niet goed. Die kostte 15 miljoen. En voor maatregel 2 en 3 was er eigenlijk 8 miljoen belastingopbrengst begroot.
Mm-hmm.
Dus het hele ding bij elkaar zou eigenlijk 7 miljoen kosten. Dus met mm-hmm. andere woorden, er is eigenlijk 7 miljoen budget beschikbaar om de lage inkomens te steunen, zodat die geen belasting gaan betalen.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk zou je 7 miljoen willen uitdelen in de verhoging van een belastingvrije som voor de inkomens die het nodig hebben. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Maar omdat in het belastingplan is gezegd, nee, we gaan dan in eerste instantie iedereen dat voordeel geven.
Mm-hmm.
Kost het niet 7, maar kost het 15 miljoen. En dan gaan we 8 miljoen aan belastingverhogingen doorvoeren om dat weer weg te halen bij de hoge inkomens.
Mm-hmm.
Maar het punt zit erin dat je raakt dus niet alleen de hoge inkomens, want die tweede maatregel, die verhoging van de belasting op winst van 5 naar 7,5%, die raakt iedereen en ook het kleinbedrijf.
Mm-hmm.
Nou, en dan is er nog een 5e maatregel die niet is uitgesteld, maar wel in het belastingplan zit. Ja, en dat is dus een verzwaring van die gebruikelijk loonregeling.
Ja.
En die was in 2024 ook al verzwaard met het vorige belastingplan.
Ja, maar als ik goed begreep, de 4 maatregelen die nu zijn uitgesteld, de punten 2, 3 en 4, zijn in feite bedoeld geweest om punt 1 te kunnen betalen.
Ja,
deel.
Ja, om zeg maar punt 1 te betalen, waar punt 1 eigenlijk niet voor bedoeld was. Want er is 7 miljoen om uit te delen aan lage inkomens.
Mm-hmm.
Die is er gewoon.
Ja.
Maar omdat ze van die 7 het op een lompe manier hebben vormgegeven dat 5 miljoen kostte, moesten ze ook ergens 8 miljoen vandaan halen. En dat is dermate onzorgvuldig gedaan dat daar dus ook mensen door getroffen worden die minder verdienen dan wat het NIBUD heeft berekend.
Want ik begrijp dus goed, er was nu gekozen voor dat de belastingvrije voet voor iedereen verhoogd zou worden.
Ja.
En er was een andere manier mogelijk. Waardoor alleen de mensen met minimumloon zo'n hoge belasting en vrije voet zouden hebben.
Ja,
die was goedkoper.
Ja, en dan had je ook nog wat inkomens daarboven kunnen doen. Want voor alleen de minimuminkomens, daar gaat die 7 miljoen niet op. Dus je had er veel ruimer kunnen inzetten, maar niet naar iedereen. Je had eigenlijk de lage en de middeninkomens dat kunnen doen.
Met andere woorden, je wordt nu jullie verweten dat jullie dit hebben uitgesteld om de hoger betaalde op het eiland te bevoordelen. Terwijl in feite de Belastingdienst met de maatregelen zoals zij hebben genomen met die belastingvrije voet beter betaalde in feite aan het bevoordelen was.
Ja, men is die aan het bevoordelen en dan zegt men, dan gaan we het ook weer weghalen. En in kielzog daarvan haal je het ook bij lagere mensen weg die het helemaal niet moesten doen. Mm-hmm. Maar het hele pakket is uitgesteld. Dus je haalt ook het voordeel weg.
Ja.
Dus het is, en ja, dat is heel jammer dat natuurlijk dan steeds op één wordt ingezoomd. Dat is heel leuk met cijfers, kan je altijd eentje kiezen en dan ga je dan keihard op besje.
Mm-hmm.
Maar dat klopt, ja.
Ja, dat is voor mij erg verhelderend. Zo duidelijk had ik het nog niet eerder.
Ja, ja. Ik denk dat er ook heel weinig mensen zijn die dit duidelijk hebben.
Mm-hmm.
Ja.
Nou ja,
dit is ook niet iets wat ik meteen doorhad. Toen voor het eerst er een ontwerp kwam met, gaat het belastingplan worden, had ik dit ook nog niet zo gezien. Dat is pas... Als je er echt goed naar gaat kijken, je gaat kijken naar wat staat er in die budgettaire paragraaf.
Mm-hmm.
Daar staat dit gewoon zo in uitgelegd. Ja. Dat zie je ook niet direct als je een wettekst begint te lezen.
Ja, helder. Ja.
Even, het is dus ook niet zo dat door het uitstel nu de overheid geld misloopt. Nee, dat is helemaal niet waar. Het totaalpakket zou de overheid 7 miljoen kosten op structurele basis.
Ja, en nu kost het helemaal niks.
Structureel, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel gebeuren op een andere manier vanaf volgend jaar. Hè? Dus,
mm-hmm.
Maar de eilanden vragen hier ook niet om meer geld.
Mm-hmm.
Maar goed, er is dus een gevolg van dat amendement. En dat is eigenlijk dat je zegt, ja, de huidige wetgeving geldt nog een jaar.
Mm-hmm.
En in 2024 is de belastingvrije som afgestemd op het minimumloon.
Ja.
Dat is al gebeurd. Daar is die belastingvrije som dit jaar eigenlijk vrij fors voor verhoogd. Voor iedereen overigens. Hè? Ook voor de mensen die het niet nodig hadden.
Ja.
Maar dat is gebeurd. Dus die staan nu op elkaar afgestemd. Beide bedragen moeten volgend jaar met de inflatie worden aangepast naar een bedrag in 2025.
Mm-hmm.
Alleen beide ministeries doen dat op hun eigen manier. Want dat zijn twee losse bepalingen. Daar hadden we het liefst natuurlijk een koppeling tussen gezien. Maar ja, dan zit je of voor de keuze, je moet het hele belastingplan laten doorgaan. Ja, of je moet het gaan bijstellen, maar dat lukte dus niet vanwege de tijdsdruk. Dus dan moet je hem of uitstellen of aannemen.
Mm-hmm.
Ja, en het is gewoon heel gevaarlijk om zo'n slecht onderbouwd plan, wat ook in de totstandkoming heel gebrekkig is. Er is helemaal geen... wezenlijke samenspraak geweest met de eilanden. Geen slim beleid.
Nou, ook om dat zomaar door te laten...
Nee, het is niet doorberekend. Het is niet politiek over overlegd. Als je dat laat doorgaan... Ja, dan dan ga je de komende jaren allemaal van dit soort plannen krijgen. Dan wordt er maar gewoon wat gedaan.
Mm-hmm.
Dus het is ook zeg maar voorkomen dat het in de toekomst allemaal nog erger zou worden.
Dat wettelijk minimumloon wordt bepaald door sociale zaken.
Ja.
De belastingvrije voet door financiën. Hoe ingewikkeld is het als die twee ministeries even met elkaar overleggen van dat gelijk komt te liggen?
Ja. Voor 1 november was dat heel simpel. Dan hadden ze dat ook gewoon kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar in de bepaling van financiën staat iets van... Ja, dat moet eigenlijk 2 maanden voordat het nieuwe jaar begint. Dus financiën zegt, dat kunnen wij niet meer. Alle loketten zijn gesloten.
Nou, voelt dit als een wraakactie?
Ja, dat voelt het zeker. Want... er zijn heel veel manieren waarop je dit kunt oplossen. Zelfs als financiën zou zeggen, wij willen dat niet doen na 1 november. En nogmaals, in de wet staat die 2 maanden. Maar als je kijkt naar hoe die wetsbepaling is ontstaan.
Mm-hmm.
Dan was die bedoeld om te voorkomen dat als er een ongunstige inflatiecorrectie wordt toegepast. Omdat er bezuinigd moet worden. Dat je dat als burger 2 maanden van tevoren weet.
Mm-hmm.
Dat is het doel van die bepaling.
Ja.
En vroeger, voor 1 januari 2011 bestond deze hele inflatiecorrectiebepaling al.
Mm-hmm.
Maar toen voorzag hij alleen in de mogelijkheid om een ongunstige afwijking te doen. En daar stond ook die 2 maanden bij. Met ingang van 1 januari 2011 is die wet aangepast dat je ook omhoog mag corrigeren. Wat is blijven staan is die 2 maanden.
Ja, ik word graag verrast met een meevaller en graag niet verrast met een tegenvaller.
Ja. Ja, maar goed, financiën meent, dit kunnen wij niet meer doen na 1 november. En zij zeggen ook nog, de Tweede Kamer wilde heel graag dat minimuminkomensbelasting gingen betalen. Want zij hebben die maatregel 1 namelijk laten uitstellen met het amendement. En wij respecteren de wens van de Kamer dat de minimuminkomensbelasting gaan betalen. Zo leggen zij hem uit.
Nou ja, ik heb ook gehoord, hoe heet die minister van Financiën ook alweer?
Heine.
Heine, ja. De manier waarop hij dus bij zijn met zijn toelichting over het amendement dreigde. Want dat was echt puur dreigen. Van ja, maar als dat gebeurt, dan moeten de minimumloners op de beste belasting gaan betalen. Dat was een regelrecht dreigement.
En het dreigement is ook nog voor een deel onjuist. Want hij zegt, ze krijgen allemaal aanslagen inkomstenbelasting. Dat is lariekoek, want bedragen onder de $168 worden niet aangeslagen in de inkomstenbelasting.
Nee,
maar dan zit eigenlijk het ook.
Ze zitten als in loondienst zijn, wordt het automatisch van salaris af. Dus ze moeten het weer gaan terugvragen.
Nou ja, het is meer dat de minister zei, er komen allerlei problemen met aanslagen inkomstenbelasting, maar dat is gewoon niet waar. Kijk, er is wel een probleem, maar het probleem is gewoon dat die mensen het op de loonstrook eraf getrokken krijgen. Mm-hmm. Dus het is wel een probleem, maar het werd ook weer veel groter gemaakt dan dat het is.
Nee, maar je kan, als je het onterecht belasting hebt betaald, dan kan je het toch terugvragen?
Ja, dat kan. Maar als je natuurlijk die twee inflatiecorrecties allebei op je eigen manier stug doorrekent en je komt erop uit dat niemand $8 moet betalen, dan is die in wezen terecht betaald, die $8. Dan kan je het dus ook niet terugvragen.
Oké.
Maar als Financiën zegt, goh, dat kan niet via die inflatiecorrectie, dan ja, ook prima. Er zijn 1001 manieren te bedenken hoe je dit kunt oplossen voor de minimuminkomens. Hm. En er is er nu ook één bedacht. En die is ook uitvoerbaar bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Daar heb ik vanmorgen nog overleg over gehad.
Mm-hmm.
Het kan. Alleen dat betekent wel, als je het niet wil, dan gebeurt het niet. En als je het wel wil, dan gebeurt het wel. En Financiën wil het gewoon niet.
Wat vindt de Belastingdienst in Bonaire hiervan?
Nou, die kunnen er niet echt iets van vinden. Hè?
Nee, maar tussen de regels hoor jij van alles.
Nee. Ja, nee, kijk, die zegt, kijk, ik heb met hun gewoon gezegd, nou, welke 100 manieren zijn er allemaal? Wat is uitvoeringstechnisch haalbaar en wat is niet uitvoeringstechnisch haalbaar? Nou, en er zit er ook eentje tussen die haalbaar is voor de uitvoering.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk wat daar gezegd wordt.
Mm.
Ja.
Daarmee zegt
en als je dan kijkt naar de persoonlijke mening van mensen die daar werken, ja, die doet er niet toe. Maar mijn gevoel, ik denk dat dat wel aan de goede kant zit bij de mensen die wonen ook op Bonaire.
Ja.
Maar als je even kijkt wat vindt de dienst, dan is het niet zo dat zij zeggen er bestaat niets wat niet uitvoerbaar is. Maar dat zijn wel natuurlijk beslissingen die op politiek niveau genomen moeten worden.
Ja. Ja.
In Den Haag. En dat is iets wat een minister van Financiën kan doen. Of een staatssecretaris van Financiën. En als een staatssecretaris van Financiën vindt, hé, maar dit kan ik niet doen zonder dekking van de Kamer. Nou ja, dan moet een Kamer zeggen, ja, prima, doe dat maar. Er is heel vaak op Bonaire gebeurd dat een bewindspersoon vooruitlopend op wetgeving, maar wel mm-hmm. met dekking van een Kamer, maatregelen heeft afgekondigd die in het voordeel van burgers zijn. Om de havenklap. Dat gebeurt bijna elk jaar.
Het lijkt me ook terecht dat gebeurt.
Ja, en dat kan je gewoon doen. En er is ook gewoon, kijk, en of het nou linksom of rechtsom of manier A, B, C, D, dat interesseert niemand als het maar opgelost wordt. En er is gewoon van de 1001 oplossingen, zit er ook gewoon één tussen die de Belastingdienst ook kan uitvoeren, die geen problemen oplevert voor hun. En die zegt eigenlijk gewoon, joh, voor de minimuminkomens, die 40 uur per maximaal 40 uur per week werken, dit en dit verdienen en recht hebben op de belastingvrije som, mag je gewoon als werkgever die $8 of die $6 mag je gewoon laten zitten. Punt. Dat staat er eigenlijk. Dit jaar is die regel er namelijk ook al, vanaf 1 juli.
Met andere woorden, als gewoon op Bonaire duidelijk wordt van, jongens, als je die 6 of die $8 of die $11, geloof ik, op Saba gewoon niet in rekening brengt, dan krijgt er geen haan naar.
Juist. En dat staat nu ook al in een beleidsregel. Dus ze hebben dit systeem al, omdat we dit jaar dat loon in 2 stappen hebben verhoogd. En de belastingvrije som is een gemiddelde van die twee. Dus dat betekent dat heel strikt genomen hoefden de minimumloners de eerste 6 maanden op de loonstrook niks te betalen. Maar ze moeten eigenlijk vanaf juli wel ineens gaan betalen. En toen werd gezegd, ja nee, dat slaat ook nergens op, dus laat maar zitten. Dus die methodiek bestaat al. Daarom is die ook uitvoerbaar.
Dus het is nu zaak, los van wat er in de Tweede Kamer gebeurt, los van wat er in de Eerste Kamer nog gaat gebeuren. Ja. Dat het echt gewoon bekend gaat worden op Bonaire aan werkgevers. Jongens, ga bij minimumloners niet die 6 of die 8 of die 11 waar het eilandje zit uitbetalen. Hou die voor achter.
Nee. Kijk, die regel die bestaat nu, maar daar staat in, hij loopt af op 1 januari 2025. Dus dit is gewoon een manier. Ja, dat is het. Kijk, dus het is niet opgelost voor 2025.
Oké.
Maar het kan dus opgelost worden. En als Financiën zegt dat willen wij niet verder inflatiecorrectie doen, dan zijn er 1001 andere manieren. Mm-hmm. Maar onder deze manier. En dat zou dan een verlenging van die regeling moeten zijn.
En wie moet die regeling erin zetten? Is dat,
de staatssecretaris van Financiën.
Kan de Tweede Kamer dat doen?
Nee. De staatssecretaris van Financiën heeft die bevoegdheid. Want die gaat over wat er wel en niet wordt nageheven. En dat heet eigenlijk hardheidsclausule begunstigend beleid.
Kan de Tweede Kamer dwingen dat de staatssecretaris het doet?
Politiek kunnen ze daar wel hem toe dwingen. Ja, zij kunnen hem natuurlijk niet zelf. Ze kunnen niet zelf als Tweede Kamer dat besluit nemen.
Nee, dat snap ik. Dat begrijp ik.
Natuurlijk, men kan hem natuurlijk politiek wel heel erg hard aanmoedigen om dat te doen. En dat zo hard doen dat die staatssecretaris denkt, nou, ik ga het maar doen. Sterker nog, de huidige persoon van de staatssecretaris, hij was nog deel van de NSC-fractie toen over dit amendement werd gestemd. En zijn fractie heeft voorgestemd, dus zijn zetel ook. Mm-hmm. Hij heeft hiervoor gestemd.
Oh god, die staatssecretaris is net weer terug naar de Tweede Kamer omdat hij...
Dat was de vorige.
Oh, was het voor? De huidige...
De huidige heeft dus voor het amendement gestemd.
Oké.
Ja, maar ik denk dat dat niet heel veel gaat betekenen, want hij heeft nu een andere pet op natuurlijk.
Mm-hmm. En als hij van de minister de opdracht krijgt om die regeling niet te verlengen, dan is hij verplicht om dat niet te verlengen.
Exact. Staatssecretaris staat natuurlijk weer onder de minister.
Ja.
Waar het nu op dreigt uit te lopen is dus, Financiën blijft dit tegenwerken. Ze willen dit niet doen. Mm-hmm. En de enige keuze die zij eigenlijk geven is, als jullie dit niet willen, nou, neem dan maar een wetje aan dat je dat amendement weer terugdraait. Ga dan maar een spoedwet aannemen dat je het hele amendement weer terugdraait. Dan gaan de minimuminkomens niks betalen.
Maar dit is toch gewoon gedrag van verwende kinderen?
Ja. Ja. Nou, verwende kinderen. Ik vind dit gedrag van, als je het in een strijd ziet, dan is het, je zit gewoon je tanden te laten zien. Je bent de wapens aan het trekken.
Dit is gewoon machtsvertoon.
Ja. 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 Maar ze zeggen nee, want wij respecteren de wens van de Tweede Kamer. Ja, ja. Dat is het spel wat hier aan de gang is. Ja. Mm-hmm.
Tjonge, hier word ik even stil van.
Ja, kijk, jij hebt ook al op de app direct gezegd van er kunnen rare dingen gebeuren in Den Haag. Het is geen automatisme, daar heb je ook helemaal gelijk in. En dat zien we nu maar. En moet je dan onder zo'n dreigement zeggen van oké, dan laten we alles maar over ons heen komen. Of moet je dan zeggen, weet je, stik erin. Hoe lossen we dan die $8 voor die minimuminkomens op? Dan zou je bijna denken, je moet een fonds maken.
Mm-hmm.
Waar iedereen dat gewoon in kan krijgen. En je vraagt gewoon werkgevers en andere mensen en stort iets in dat fonds. En dat je het op zo'n manier oplost. Ja, weet je, als Den Haag dit echt niet wil, en er wordt voor gekozen om te zeggen, ja, de schade van dat amendement is op allerlei manieren op lange termijn zo groot. Want dan zitten we aan een structureel fout systeem vast. En daarna, nou ja, dan weet Financiën ook, voorlopig kunnen we gewoon doorrammen met alles wat we willen. Dat is wat je dan gaat krijgen.
Los daarvan, de Tweede Kamer gaat nooit een wetje aannemen om dat amendement weer terug te trekken. Ik bedoel,
dat is ook niet.
Weer gezichtsverlies van de Tweede Kamer. Die gaat dat niet doen.
Nee. Dus nee, de Financiën gaat zeggen, dit is de enige manier die kan.
Nou ja, goed, jij kan maar, dus aantonen dat dus niet zo is.
Zeggen, is niet zo. Kijk maar naar je eigen besluit wat je nu hebt genomen, wat je elk jaar zit te nemen. Ja. Als je wil, kan het gewoon.
Ja.
Kijk, en ik snap wel dat Financiën zegt elke keer zo'n beleidsbesluitje. Ja, daar worden we ook ziek van. Doe nou eens een keer normale wetgeving. Hebben dat. Dat snap ik allemaal wel. Dat willen we ook. Maar het moet wel even goed zijn als je het structureel in een wet zet. En als die wet niet goed is, mm-hmm. Ja, dan moet je maar even doorgaan met een pleister plakken. Ja. Als je dat al 14 jaar hebt gedaan, ja, dan 15 jaar ook maar nog een keer een pleister plakken.
Dat lijkt me inderdaad ook zo. En volgens mij is de hele financiële wetgeving in de BES één grote pleister.
Ja, zeker. Ja, ja. Er wordt nu dus van een uitvoeringsprobleem een enorm groot wapen gemaakt. Hè? Dus dit is eigenlijk een wapen wat Financiën nu in handen heeft. Te zeggen van, kijk, dit is wat jullie gaan doen. Dus draai maar alles weer terug. Mm-hmm. En dan denk ik, weet je, als jij met een wet het hele ding weer terug kan draaien, wat veel ingrijpender is, dan kan je toch ook dit oplossen.
Ja, desnoods met een wet kan je het oplossen.
Doe het dan met een wet. Ja. Dan hoef je ook niks uit te voeren. Nee, dus het is een heel apart hoe dit gaat. En wat nu denk ik belangrijk is dat iedereen die voor het amendement heeft gestreden, goed blijft weten waarom we dat hebben gedaan. En mm-hmm. niet onder de indruk wordt van deze tanden die je Financiën laat zien. Mm-hmm. En dat iedereen gewoon zegt van, nou, we kijken uit naar constructieve samenspraak over hoe mm-hmm. we het beter kunnen vormgeven. Maar nu moeten we even allemaal wel pleiten voor één ding. En dat is, los dit praktisch op voor de minimuminkomens in 2025.
Ja. Laat deze machtsstrijd niet ten koste gaan van de zwakste van de samenleving.
Nee.
Nee. Daar komt het feit op neer. Over de hoofden van de laagst betaalde hier op de eilanden wordt er nu een machtsstrijd gestreden.
Ja. Echt, dit is echt heel, heel ernstig. Ja.
Ja,
eigenlijk gewoon gevraagd wordt, mogen wij inspraak hebben? We vinden jullie ideeën goed, maar de manier waarop je het doet vinden we niet goed. Daar kom je echt wel uit. Als je mm-hmm. Want wij vragen namelijk niet om meer geld. Ik denk dat het voor minder geld kan en dat we dan nog blijer zijn. Ik weet het mm-hmm. zeker.
En dat,
want nu zou het de staatskas 7 miljoen kosten met desastreuze mm-hmm. effecten. Ik heb liever een plan wat de staatskas 4 miljoen of 5 miljoen kost zonder desastreuze effecten. Nou, en dan is iedereen blij.
Mm-hmm.
En die mogelijkheden liggen voor het oprapen.
Ja.
Maar in plaats van dat we nu begonnen zijn met die wezenlijke samenspraak, zitten we nog steeds hierover te bakkeleien.
Ja, en
je had namelijk al lang dit gesprek kunnen hebben.
En ik heb het gevoel dat het probleem bij de ambtenaren ligt. Want dit hele probleem, dit hele plan was al onder de vorige staatssecretaris Van Rij al opgekomen. Dus dit zit los van de politieke invulling van de mensen die vanuit de politiek en de kabinet hierin zitten. Dit komt uit de rij van de ambtenaren van de Financiën zelf.
Ja, precies.
En dat maakt het nog ernstiger, want dat betekent dus gewoon dat hier een stel ambtenaren bezig zijn die zichzelf politieke macht toekennen.
Ja, en die macht die hadden zij ook altijd, omdat er geen hanen kraaiden.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk waarom dit amendement zo belangrijk is. Want daar wordt gezegd, ho, stop, zo gaat dat niet meer.
En daarom zijn ze zo boos.
Ja.
Want hun macht wordt ingeperkt.
Ja. En ho, stop, zo gaat het niet meer betekent niet dat alles wat ze hebben bedacht per definitie verkeerd is. Maar het betekent ook niet dat alles wat ze hebben bedacht maar gewoon door moet gaan als dat desastreuze effecten kan hebben.
Nee, maar dit zijn duidelijk ambtenaren dus.
Ja.
Dus zoals ik het nu hoor.
Ja.
Er zijn dit ambtenaren die altijd hun gang hebben kunnen gaan en gewoon kunnen doen waar ze zin in hadden. En nu is daar een rem op gezet en dus zijn ze boos.
Ja. En dan denk ik ook dat het niet eens gaat over de individuele ambtenaren die de wetgevingen schrijven voor Caribisch Nederland. Want ik wil hier ook. Dat zijn ook mensen, daar heb ik ook gewoon contact mee. Heb ik net ook nog meegebeld. Daarom liep mijn vorige gesprek wat uit, want ik was met zo iemand aan de telefoon.
Mm-hmm.
Daar ligt het ook niet aan. Het zit
in de top van het ministerie. Dit zit in de top van het ministerie.
Het zit in de top van het ministerie. Zit het. Maar niet in de top, de politieke top, maar in de ambtelijke top.
Ja, de secretaris-generaal en dat soort zaken.
Ja, daar zit het hem inderdaad in. Ja. En dat vind ik wel belangrijk, dat we niet gaan bashen naar de Belastingdienst of naar de individuele wetgevingsjuristen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, want als daar iets niet. Die doen ook wel eens dingen of zeggen dingen waar ik het niet mee eens, maar dan bel ik hem op en dan zeg ik het. En dan weet je dan. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar er zit echt daar iets boven, zit niet goed.
Mm-hmm.
En dat betekent gewoon, zij denken: shit, dan moeten we straks gaan praten met iedereen en dan wordt allemaal niks. En dan, de Tweede Kamer zit zich ermee te bevoegen. Ja, allemaal hoofdpijn natuurlijk.
Mm-hmm.
Alleen ja, dat heet democratie. En dan moet je soms accepteren dat je er hoofdpijn van krijgt.
Ja.
En ik denk als ze dit met beide handen aannemen in financiën, dat ze dit omarmen, die samenspraak. En dat daar een aantal lichte aanpassingen plaatsvinden op dat plan. Mm-hmm. Die de angel eruit halen. Dat we een heel mooi belastingplan hebben. Meer geld voor de Rijksoverheid. En dat ook op Bonaire de belastingmoraal gaat toenemen. Omdat mensen het gevoel hebben van, ha, nu, de meesten zullen nog niet begrijpen hoe het allemaal zit. Maar dat ze wel weten, dit is niet zomaar van achter een bureautafel gedaan. Hier is over nagedacht. Hier zijn mensen op Bonaire, hebben er naar gekeken. Die hier zelf weten, die het leven hier kennen, weten hoe duur alles is. Ik denk dat het ook heel veel gaat betekenen voor de tevredenheid bij mensen.
Nou ja, en ook een aanzet geven in het eerlijker verdelen van de inkomsten.
Ja, ja. En ik denk dat gerust die hoge inkomens graag bereid zijn om daar wat meer te... Nou ja, dat klinkt altijd rot als iemand moet betalen, maar die gaan daar niet over lopen te piepen. Of die 35 of 37% moeten betalen. Mm-hmm. Dat, die zullen misschien even piepen als ze de overboeking doen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk als je ook zegt van, hey, maar dit is een belastingplan, hiermee maken we mogelijk dat lage inkomens gesteund worden en hoge inkomens wat meer betalen. Mm-hmm. Weet je, dan weten mensen ook voor wie ze het doen. Dan denken dit heb ik gedaan voor die mevrouw die bij mij schoonmaakt. Voor die meneer die de auto wast.
Ja.
Ik ben daar zelf in ieder geval toe bereid. En ik erger mij dus ook bont en blauw aan wat ik via wel eens hoor. Wat mijn beweegredenen zouden zijn. Dan denk ik van waarom ben ik nu hier tientallen uren per week mee bezig? Waarom zeg ik wekelijks klanten af?
Mensen die jou bashen, die doen dat omdat ze een belang hebben. Ik bedoel, je bent wat dat betreft een bedreiging. Dus,
en je merkt ook dat door de eenheid die we nu hebben, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, dat men zich daardoor bedreigd voelt. En men probeert die eenheid ook weer uit elkaar te spelen. Ja, en dat lukt dus niet.
En daar speelt meneer Zwart een belangrijke rol in.
Ja, ik weet daar verder niets van. Ik heb hem één keer gemaild. En dat heeft een extra column opgeleverd over mij. Waarin hij overigens best wel een paar grappige dingen heeft gezegd, hoor. Maar wat ik daar wel... Kijk, als hij zegt bolleboos en dat soort dingen met twee bullen, of die zitten rijken van Bonaire te adviseren. Kijk, dat vind ik allemaal... Weet je, dat natuurlijk, een columnist mag alles zeggen. Maar wat hij ook doet, hij suggereert ook alsof ik die zetel in het kiescollege alleen maar aan wat hij noemt soortgenoten te danken heb. Nou, en dan kan ik je stellen.
Nee,
het is dat ik. Het is, want je ziet het in de verkiezingsuitslagen.
Ja, ja.
Uit alle wijken is er steun gekomen. En je ziet ook, want je kan ze zo naast elkaar leggen: eilandsraad uitslagen, kiescollege aanslag.
Mm-hmm.
Je ziet vanaf welke partij. Er zijn mensen uit alle partijen geweest die mij hebben gesteund. Van rood, van groen, van blauw, van roze.
Nou, ik heb bovenop op die uitslag gezeten en ik heb het gewoon gezien. Dat vond ik juist zo mooi, dat je gewoon een hele brede steun van het hele land hebt gekregen.
En daarom ben ik er. Ik zet mij dus in voor de minimuminkomens, voor het kleinbedrijf, voor de middeninkomens. Ja. Daar zet ik mij gewoon voor in. Ja, tuurlijk. Mm-hmm. En voor de hooginkomens, die hebben er ook profijt van als de lage inkomens goede koopkracht hebben.
Mm-hmm.
En dus en uiteindelijk moet er gewoon betaald worden, weet je, dat snapt iedereen. Maar ik zet mij gewoon voor een brede groep in. Ik ben zelf, mijn persoonlijke politieke voorkeuren, heb ik altijd gezegd, ik vind dat die van ondergeschikt belang zijn in de rol zoals ik die hier heb. Want ik ben in die campagne gegaan als onafhankelijk lid. Ik bedien een brede groep van rood tot en met blauw. En alles wat er tussenin zit. Maar ja, als ik kijk van wat ben ik zelf? Ja, ik zit ook in het midden en eigenlijk net ietsje links ervan.
Ja. Hey, we zijn aan het eind van de... Ik denk dat we nu kunnen stoppen. Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Ik stel het ontzettend op prijs, Martijn, dat je zoveel tijd hebt genomen om deze brei van woorden en dingen
dat
te
kan
horen.
Niet korter. Dit kan niet korter.
Dat is wel heel lastig inderdaad. Ja, kijk, als je scheve beeldvorming gaat doen, kan je heel makkelijk kort een paar dingen lopen roepen. Goedkope politiek.
Mm-hmm.
Ja, daar ben ik ook niet van.
Kijk, maar dat is ook de reden waarom wij jou niet in het programma hebben gevraagd. Omdat je dan gewoon 2 uur lang bezig bent om het uit te leggen. En dat hebben we in die tijd hebben we in het programma niet. Dus daarom op deze manier. Ik wens jou heel veel beterschap en dat het snel weer mag opknappen.
Dat is daar ga ik ook voor. En dan zaterdag ben ik weer terug op Bonaire, als het goed is.
Oké, prima. En dan ontmoeten we elkaar wel weer.
Ja, oké. Okay. Dankjewel.
Bedankt. Hoi.